is gewoon zo grappig, want ja, jij bent iemand die heel erg gelooft in dat toeval niet bestaat.
Zeker.
Daar schrijf je ook over.
Zeker.
En wat wil dus, nou ja, niet het toeval, maar wat gebeurt er? Ja, ik heb je dit gemaild ook, maar ik moet dat even uitleggen aan de koekeroekies. Ik ben best wel een autist eigenlijk als het gaat over mijn gasten. Want ik wil gewoon elk boek gelezen hebben, elke podcast, zodat ik met Koekeroe een soort laag erbovenop kan leggen en kan teruggrijpen op dingen die al geschreven of verteld zijn. En het was, en ik weet niet of ik dat benoemd heb, maar het was inmiddels alweer een paar maanden geleden. En toen had ik een gast, wiens boeken ik niet allemaal had kunnen lezen. Maar hij was even in het land, Jan Bommeré.
Ja, ken ik ook.
En ik was daar super zenuwachtig voor, want ineens had ik niet elk boek gelezen. Maar goed, ja, achteraf gezien weet je wel dat het op zich gewoon een heel goed gesprek was. Tuurlijk, je hoeft echt niet alles gelezen te hebben, maar dat was toch echt een soort aanname. En ik weet dat ik daar heel blij voor was de volgende dag, omdat ik ineens dacht, oh wauw, natuurlijk kan dat wel. Dus nu kunnen veel meer mensen van dat lijstje dat ik letterlijk wel op mijn computer heb staan met alle namen, die waar jullie ook graag mee komen, blijft dat altijd mailen, giel@koekeroe.nl. En toen dacht ik aan een van de namen die, daar echt letterlijk, dat is niet nu om te slijmen, maar van het begin af aan opstond, is ook niet zo gek. Want het is, in de spirituele wereld is er denk ik niemand in Nederland die zoveel boeken heeft geschreven. En jij, we hebben nooit contact gehad.
Nee.
En jij stuurt me die dag een mailtje.
Ja.
Waarbij je ook, eigenlijk jezelf uitnodigt. Dat klinkt een beetje gênant, maar nee, ik vond het eigenlijk heel tof. Ja. En ik dacht alleen maar, wow. Dus dat heb ik je ook teruggemaild van, dit is ongelooflijk.
Ja.
Want vanaf vandaag mag ik je uitnodigen van mezelf. Ja. En dan mail jij.
Maar dat klopt ook. Ik heb je 3 jaar de tijd gegeven om al mijn boeken te lezen.
Ja.
Ik dacht, na 3 jaar moet het wel een beetje lukken. Ja. Dus ik dacht, laat ik je een keer mailen en laten we eens een keer om tafel gaan.
Ja,
super tof. Dus veel te melden. Dus helemaal leuk.
Hans-Peter Roel, voor de duidelijkheid, maar dat zag je al staan. En ik heb ze niet allemaal gelezen, maar dat hoeft dus ook niet. Want jij hebt echt 30 boeken, toch?
Ja, 30 boeken geschreven.
30 boeken, 30 jaar ook al bezig met deze materie. Zeker. Of eigenlijk juist niet met de materie, namelijk met de energie.
Ja.
En Key, dat vind ik wel grappig. Dat is zelfs voordat ik überhaupt bezig was met zelfontwikkeling of laat staan Koekeroe of dat soort dingen, was dat al een boek. Daar had iedereen het over.
Ja, dat klopt.
En dat is en even voor mijn idee. Kijk, het is, de mensen die jou niet kennen, het is echt smullen. Ik ben normaal gesproken helemaal niet zo van fictie. Maar bij jou is het ook zo half fictie, half waarheid. Ja. En er zitten altijd elementen in. En het gaat natuurlijk vooral om de les. Dus je kan met verhalen gewoon dingen vertellen. Maar Key is toch ook wel echt een beetje jouw eigen verhaal?
Ja, kies mijn eigen verhaal. Ik ben namelijk een dyslectisch iemand. En mensen die dyslexie hebben, die houden niet van lezen, maar zeker ook niet van schrijven. En ik kwam terug uit dat klooster in Nepal. Ik ging erheen in een staat van burn-out, zwart gat, weet je wel.
Dat werkte echt bij de bank, corporate
werkte
business.
Bij de bank, allemaal toestanden. Kwam er eigenlijk, in het klooster leerde op een heel andere manier met mijn levensenergie omgaan.
Maar even nog, dat vind ik gewoon even leuk om te, want ik denk dat veel mensen Key wel kennen. Wat wijkt af van de werkelijkheid? Want het verhaal is dat Peter, dat ben jij dan dus, ging met zijn vrouw op reis en raakte daar eigenlijk een beetje zo van, hey, misschien ga ik hier blijven.
Nee, eigenlijk, Het echte oer-keyboek heet De Reis van je Leven.
Ja, De Reis van je Leven. Ja,
en dat is meer dan 30 jaar oud.
Ja.
Was een veel dunner boekje ook. Daar heb ik uiteindelijk key van gemaakt.
Ja, precies.
En via een gids ben ik eigenlijk in een boeddhistisch klooster terechtgekomen. Leerde daar op een hele andere manier met energie omgaan. Mij haalde het eigenlijk binnen een paar weken uit mijn hele burn-out. Sterker nog, ik heb me nog nooit zo lekker gevoeld. Nog nooit zo sterk.
Maar je ging wel je baan opzeggen.
Zeker.
Ja, lekker man.
Ja. En toen kwam ik terug op Schiphol. Toen heb ik wat aantekeningen gemaakt. En via kwam een uitgever te horen van wat ik had meegemaakt in klooster. En toen is er, hij heette trouwens Willem-Jan van de Wetering van Andromeda.
Ja.
Dus die belde hem op een dinsdagavond op. Hij is overigens 2 jaar terug is hij overleden. Maar hij belde me op. Hij zegt, Hans-Peter, ik heb wat van je gehoord. Kunnen we daar nu een boek van maken? Maar ja, ik boek maken, weet je wel. Het was niet mijn sterkste punt. Nee. Weet je, ik kan goed rekenen, maar taal was toch even wat minder. Maar hij zegt, ik help je wel. En daar is eigenlijk de reis van je leven uitgekomen. 30 jaar oud. En daar heb ik uiteindelijk key van gemaakt.
Ja, precies.
En van het een komt het ander. Hè. Op een gegeven moment gingen mensen key lezen. En zeiden ze, ja, ik wil ook wel een workshop key. Want ik kan mijn keypunt niet vinden. Of ik heb 2 keypunten. Of ja, het lukt allemaal niet. Ja. Dus ja, ik ben er zeg maar 12 jaar terug ben ik met workshops ben gestart. Fijn. En ook het punt was, weet je, toen ik eenmaal zag wat key bij mensen deed. En ook echt terughoorde van mensen die, die ook echt vanuit de burn-out met key terugkwamen, of die echt een spirituele groei had gemaakt. Toen dacht ik, ja, heel misschien moet ik iets meer mee.
Ja.
En toen ben ik op een gegeven moment naar Parijs gegaan. Dan heb ik 2 weken in de Sacré-Cœur gezeten. Mocht niet met een computer, moest met zo'n blauwe harde kaft.
Ja.
En daar heb ik zeg maar de 4e dimensie. Kwam gewoon binnen. Kwam gewoon allemaal binnen.
Oh, we gaan het zeker daarover hebben. Dus, en key ook, maar ik wil nog even 1 dingetje. En dan hou ik op over wat waar is en niet. Maar ik ben gewoon nieuwsgierig. Of jij daarna, na alles wat je gedaan hebt en nog steeds doet, is er nog contact met die gids?
Nee, die gids is overleden.
Okay.
Het klooster is tijdens de aardbeving van een aantal jaar terug, is eigenlijk het klooster verwoest.
Goh.
Die monniken zijn zeg maar andere kloosters. Waar het meeste nog terug te vinden is Kopang klooster. Ik heb een boek geschreven als vervolg op key. Dat heet Himalaya.
Ja.
Van een van de deelnemers. Die had zijn key workshop. En die is naar dat klooster gegaan. En die, dat verhaal daarin.
Ja, oké. Okay. Ja, key. Toevallig, een paar weken geleden is er ook een podcast verschenen. En het ging heel erg over leven op prana.
Ja.
Ik weet niet, het is allemaal een beetje definitieding, maar is ki en prana, is dat hetzelfde?
Ja, het is ongeveer allemaal hetzelfde.
Ja.
Weet je, in China noemen ze chi, en de Tibetanen en Nepalezen en Japanners noemen het ki. In India noemen ze het prana.
Ja.
Het is allemaal een beetje hetzelfde.
En het mooiste is, jouw laatste boek gaat over kundalini.
Ja.
En dat is heel erg, dat vind ik echt mooi, dat ki eigenlijk van buiten komt en de kundalini van binnen.
Ja. Dat is precies, dat is de kern wat heel veel mensen niet begrijpen. Kijk, door ieder mens, eigenlijk door alles in het hele leven, stroomt een soort levensenergie.
Ja.
En als die levensenergie blokkeert, ga je niet lekker voelen. En als je dat maar al te lang blokkeert, dan word je ziek en dan ga je allemaal ellende. Kundalini is de kracht van binnenuit. Kundalini, dat is mijn laatste boek. Mm-hmm. Dat is een waar gebeurd verhaal van een kniltrompetist in het knilleger. En die zat in Bandung en die leerde van het Dukun, dus een soort sjamaanachtig, leerde die hoe die zeg maar met kundalini in zijn handen mensen kon genezen.
Ja.
En hij is dat gaan praktiseren. En op een gegeven moment zag hij, elke middag zaten er allemaal mensen op zijn pad, want die wilden met hem genezen worden. In 1943 kwam hij in een jappenkamp. En de Duitsers konden er wat van, maar de Jappen konden er helemaal wat van. En wat dan heel snel in dat jappenkamp werd bekend wat voor kracht hij had. Dus mensen die eigenlijk ten dode opgegeven werden, die zo slecht helemaal geen energie meer hadden, die behandelde hij dan en die bleven dan leven. Dus hij heeft honderden levens kunnen redden door alleen zijn kundalini in zijn handen.
Ja,
daarvoor in te zetten.
Niet vergeten zijn eigen leven, maar ik kan niet te veel spoilen aan het verhaal. Maar het is echt, het heeft mij veel gebracht. Ook omdat ik wist wel dat mijn opa in zo'n kamp gezeten had, maar daar nooit echt een beeld bij had.
Nee.
En door jouw boek, zeker wel.
Ja.
En het voelt, laten we eerst nog eventjes terug gaan naar key, naar de basis. Okay. Want ergens had ik het boek dus wel half gelezen. Ik weet eigenlijk niet of ik het gelezen had. Ik heb het later nog wel herlezen, omdat iedereen maar begon over bij mij mijn buik.
Ja.
En hoe ik daar gewoon niet mee in contact stond, sta. Ik vind het nog steeds soms een blinde vlek. Ik weet nu, wanneer ik mijn buik even wat minder voel, weet ik ook van oké, dit is niet goed. Ja. Wat is ki?
Ja, ki is een soort universele levensenergie die door je heen stroomt.
Ja, we eigenlijk al gehad. Maar ik bedoel gewoon meer het punt.
Kijk, een mens kan zijn aandacht op één plek borgen. Ja. Of het zit in je hoofd, wat bij heel veel westelingen is. En dan, als je dat maar al te lang doet, dan ga je dus uit contact met jezelf, met het hier en nu.
Ja.
Hè? Het Eckhart Tolle verhaal. Want in je denkens ben je nooit in het nu.
Nee.
Je denken ben je altijd bij gisteren, bij morgen of bij iets anders.
Ja.
Ki haalt je uit je hoofd en brengt je weer in contact met je natuurlijke grondhouding. Dat betekent dat je aandacht en je lichaamsgewicht in je onderbuik zitten. He, in het oude Japan zeggen ze ook, de mens is zo sterk als de onderbuik. En als dat zit, dan wordt je hoofd leeg. Dan hoor je beter, dan zie je beter, dan ervaar je beter, zit je meer in flow. Mm-hmm. Dus Ki zorgt dat op het moment dat je in je natuurlijke grondhouding, dat je meer in flow voelt. En dat zorgt dus dat je veel lekkerder voelt, minder ellende hebt, minder ligt te piekeren in je bed, meer ontspannen bent en gewoon lekkerder leeft. Dat je echt leeft. In je hoofd leef je nooit. Weet je, wat ik altijd als voorbeeld noem, als je uit Den Bosch wegrijdt, kan het zijn dat je zo hebt in je auto, dat je in één keer denkt, oh, ik ben al bij Utrecht. Nou, dan ben je niet in het hier en nu geweest.
Nee.
Ben je weg. En als je continu in je hoofd zit, zit je nooit in het beleven van het hier en nu. De wereld gebeurt nu, op dit moment hier. En niet morgen waar ik morgen ben, of gisteren waar ik gisteren was. En dat is wat Ki doet. Ki is een hele praktische methode, met hele makkelijke principes, super makkelijk, hoe je in het hier en nu kan zijn. En dat is zoals een baby in zijn wieg ligt. Elk mens is uit Ki geboren, Ki is je geboortekracht. En heel veel mensen raken dat kwijt, veel westerse mensen. Mm-hmm. Omdat ze al hun energie, aandacht in hun hoofd zitten.
En we kunnen hier niet even een workshopje nadoen, want dat is. Maar ik vind het toch leuk om. Hè, want het is daadwerkelijk ook een punt. En jij doet. Nou, ik herken dat. Misschien hebben mensen dat wel eens meegemaakt op een retreat of waar dan ook. Echt letterlijk de kracht van Ki. Hè, waarbij je in eerste instantie iemand wel je arm naar beneden kan duwen. En dan ga je echt in je kracht staan. Ja. En dan is het gewoon onmogelijk.
Ja. Dat is, kijk, wat ik mensen altijd train. Kijk, Ki die werkt op 3 niveaus. Die werkt fysiek, emotioneel, mentaal.
Mm-hmm.
Wat ik mensen altijd train is fysiek. Op het moment dat je in je Ki-kracht staat, kan je doen wat je wil. Maar dat is alsof je tegen een muur staat te duwen.
Ja.
Dus, en dat leer ik mensen in 3 seconden.
Ja. Nou, laten we het nu even doen.
Bij jou even?
Ja, natuurlijk.
Nou, kom.
Oké.
Okay.
Want ik vind, ja, alles gaat. Want ik merk nu al dat ik, maar dat is gewoon deze nieuwe setting, dat mijn voetjes op bungelen. Vind ik heel irritant.
Oké.
Maar goed, oké, ja.
Nou, dan ga ik even zo staan.
Dus je gaat achter mij staan?
Nee, ik ga naast je
staan. Oh, naast me staan, sorry. Ja. Oké.
Okay. Ik ga even kijken hoe sterk je bent.
En nu doe ik niks? Of moet ik al...
Nee, je doet niks.
Oké, ik doe niks.
Nu moet je even die microfoon wegzetten.
Ja, oké. Okay.
Dan gaat het helemaal niet.
We moeten het wel volgen.
Ja.
Kan dat echt niet?
Nee. Oh. Moet je heel even doen.
Oké. Okay. Ja?
Ja?
Ja.
Je zet je handen hier neer.
Ja.
Op het moment dat je handen hier plaatst, hier...
Onderbuik, ja.
Ja. Zet je aandacht, energie daar.
Ja.
Ja?
Ja.
En dan blijf bij je handen.
Nee, niet te doen.
Dan ben je niet meer om te duwen.
Nee.
Dat is hem.
Ja, dat is hem.
Heb je het gezien?
Ja, nee, ik heb het al gevoeld. En dit is wat het is. Maar dat is voor iedereen die zit te luisteren. Echt een voel weer eventjes dat. Wat is het? Net onder je navel, toch een beetje?
3 platte vingers onder je navel. Ja. Daar zit je oerkracht. Ja. En als je die oerkracht hebt, dan ben je niet meer om te duwen.
Nee.
Ben je er letterlijk niet meer om te duwen. Kan niemand je meer omverblazen. Niemand kan je meer optillen, omverblazen. Dan zit je gewoon in je oerkracht. En dat zijn we vergeten.
Ja. Maar ik vind het ook zo fijn, omdat dat het maakt het namelijk weer even lijfelijk. En waardoor je dus ook uit dat hoofd gaat.
Zeker.
Maar jij hebt daar een boek over geschreven. Of ja, vele boeken dus. Maar daar ben ik wel benieuwd hoe je dat ziet. Angst, hè? Want jij hebt los van verhalen, heb je ook wel een paar echte classic hulpboeken. Laat ik het zo maar even zeggen.
Zeker.
Dus je hebt bijvoorbeeld Geef mij je angst.
Ja.
Maar zit angst, zit dat nou in je hoofd of in je lijf?
100% in je hoofd.
100% in je hoofd?
Ja. Je lijf reageert erop.
Ja, exact. Oké. Okay.
Maar de kern zit in je hoofd. En de mens is niet geboren om continu onder angst te staan.
Nee.
Want als je onder angst staat, dan komen er allemaal stresshormonen. Nou, dat weet je zelf ook wel. Als je dat maar lang genoeg volhoudt, word je vanzelf ziek.
Maar het lijf kan het wel eruit. Want ik moet denken aan zo'n schurrend hert.
Ja,
dat we allemaal wat
kennen. Dat is... Maar een hert zit niet continu in zijn hoofd. Kijk, wanneer krijg je angst? Als jij een grote hypotheek hebt en je baas zegt, joh, ik weet niet met die huidige crisis, ik weet niet of je baan houdt. Meteen heb je angst.
Ja.
En dan denk je, ja, wie gaat straks mijn hypotheek betalen? En als je dat maar lang genoeg doet, dan krijg je fysieke klachten. Maar het zit in je hoofd. Want als je baas over 3 maanden zegt, nou, val toch even mee, Giel, je houdt je baan. Dan is je angst weg.
Ja.
Dus mensen die bouwen heel veel angst in hun hoofd op. En Ki zorgt dat je uit je hoofd in je kracht komt. Dus dan ben je angst kwijt.
Ja. Maar kijk, ik vind soms... laat ik heel eerlijk zijn, Hans-Peter. Ik vind je fictieverhalen beter. Ofthans, nee, ik heb ook wel genoten van deze boeken. Alleen staat daar soms gewoon dan in dat ik denk, ja, lekker makkelijk. Vergeet het verleden. Ja.
Ja.
Dat snap ik. Ja. Maar dat kan dus niet.
Ja, weet je, laat ik het zo zeggen. Er staan misschien wel 100.000 dingen in.
Ja, nee, ja.
Een aantal dingen zul je aanspreken, ander niet.
Nee, je spreekt me allemaal aan. Maar, alleen soms dan denk ik, ja.
Maar de kern van Geef me je angst is, op het moment dat je in key bent, ga je uit je hoofd en laat je angst los.
Ja.
Dat is de kern.
Ja.
Van Geef me
maar angst. Ben jij de hele dag in je onderbuik?
Ja, omdat het zo makkelijk is.
Ja.
Als je het één keer, dat leer ik mensen, hoe kan je het dagelijkse leven? Kijk, als ik je neerzet, ik zeg, denk even aan je billen. He, dat doe ik namelijk bij kinderen die stress hebben voor examen. Zo. Denk aan je billen. Gewoon denk aan je billen. Zit je al in key? Dat is een van de key-principes.
Ja.
Als ik je dan op je stoel probeer te duwen, sta je in je kracht.
Ja.
Ik leer het mensen zo. Het zijn hele makkelijke principes. Iedereen denkt dat het allemaal moeilijk is, maar
nee.
Soms schaam ik me voor dat ik zo'n cursus geef, omdat het gewoon makkelijk is.
En heb je dat sinds dat kloostermoment eigenlijk gehad?
Ja, want die monniken
stappen
daar.
Die bent er nooit meer uitgegaan.
Nou, af en toe ga je af en toe uit.
Ja.
Weet je, op het moment dat je piekt en in stress, maar ik ben er zo weer in. Ik merk als ik eruit ga.
Nee, ik bedoel, als je gewoon leuke film aan het kijken bent, dan hoef ik niet de hele tijd bewust te zijn van het feit dat ik een film aan het kijken ben.
Nee, maar dat is ook wel een beetje misverstand. En hoor ik ook van dat je de hele dag aan je key moet denken. Nee,
nee.
Je moet aan je key denken. Ik leer mensen hoe ze dat doen en dan laat je los. En dan ga je je dingen doen.
Ja.
En op het moment dat jij je heel gestrest voelt, heb ik een van de denk je weer even zo aan
nee,
je billen.
Nee, maar dan ga je toch wel weer even terug.
Dan ga je terug. En het grappige is dat je dat continu herhaalt, dat je op een gegeven moment in je natuurlijke staat bent.
Ja.
Een mens, key is niet iets nieuws, key is je natuurlijke staat. Ja. En daarom leer ik het mensen ook allemaal in een paar uur, omdat de mensen het gewoon snappen dat het hun natuurlijke staat is. En op het moment dat je dat elke keer voelt, dan denk je, ja, dat voelt lekker, dat wil ik.
Mm-hmm.
En dan ga je er automatisch in. Maar als je niet weet, als je geen kennis hebt, als je niet weet hoe je dat moet doen, dan word je meegenomen door die gekte in je hoofd en de gekte van deze hele maatschappij.
Ja. Ja, we hebben even kort voorgesproken en jij had het net al, vind ik leuk dat je weer die hypotheek noemt, omdat jij zelf daar echt wars van bent en gewoon, ja, wat mij altijd geleerd is, het domste wat je kan doen, namelijk huren, omdat je dan niks... Ja. Maar jij hebt zoiets van, hey, ik wil gewoon onafhankelijk zijn. Ja. Ik wil gewoon morgen in de vliegtuig kunnen stappen, of whatever.
Nou, op een gegeven moment denk ik een pelgrimsol, weet je.
Ja.
Het is ook, laat je eerst even, kijk, vroeger moest ik ook gewoon een baan hebben.
Ja.
Toen ik begon met schrijven, toen had ik kleine kinderen.
Ja.
Ik kon niet van mijn boeken leven. Iets van, weet ik veel, 2000 gulden in destijds per jaar. Dus daar kan je niet van leven.
Nee.
Daar mag je niet eens onder de brug voor liggen. En... Dus ik dacht, hoe kan ik... En ik wilde schrijven, want de key was...
Dus
ik dacht, ja, wat ga ik nou doen?
Ja.
Ik dacht, nou, moet je offer brengen. Nou, wat heb ik gedaan? Ik werkte in Amsterdam, ik woonde in Baren. Ik ben elke ochtend, ben ik om 4:30 opgestaan. Ging ik in mijn autootje voor de file uit naar Amsterdam. Werkte ik op de 24e, keek over de heel Amsterdam, die werd dan wakker. En dan was ik aan het typen. En aan het werken, dan werkte ik tot 8:30, 8:45. Ging ik 9 etages naar beneden. Ging ik mijn baan doen. Goedemorgen. Of ik van me. En dan had ik s'avonds nog tijd voor mijn kinderen. Net als elke vader.
Dat was echt een soort extra twilight tijd waarin je even de schrijver was. Waarin je missie leefde.
En toen leerde ik ook. De vroege ochtenduren krijg je het meest binnen. Als je nou over de vier dimensie hebt. Want dan is het stil in de wereld.
Ja.
Dat zijn de enige momenten dat het stil is. Zonder ochtend helemaal. Als je tussen rond 1:05 is het echt stil in de wereld. Dan hoor je veel.
Dat brengt me gelijk bij de vraag die ik altijd stel. De ochtendroutine. Je ochtendritueel eigenlijk. Hoe ziet het nu eruit in het leven van jou?
Ligt eraan of ik echt met een boek bezig ben of niet.
Okay.
Als ik echt met een boek bezig ben, hè, echt in die creatiefase, dan ben ik tussen 5:30, 6 op.
Ja. Zonder wekker, dat gebeurt?
Soms met wekker, maar vaak ook zonder. Ik zorg altijd dat ik even een koude douche heb. Weet je wel, dat is mijn standaard.
Ja.
Nou, dan ga ik zitten. Is het stil in de wereld. En dan ga ik schrijven. En dan, op een gegeven moment ga ik dan wat eten.
Ja.
Dat is een beetje mijn ochtendritueel. Als ik niet schrijf, kan ik wel eens ietsje langer blijven liggen.
Ja.
Praktisch altijd mediteer ik.
Ja. En wat voor een, hoe ga je zitten dan, zeg maar? Want ik merk dat daar... Nou ja, daar verschillen nogal de meningen over. Of mensen juist heel erg juist gaan nadenken. Sommigen met hun ogen open, anderen veel meer een soort mindfulness met een muziekje aan.
Ik heb het zeg maar van de monniken geleerd. Yeah. De kern van de monniken zeggen ze altijd, je moet je geest een taak geven.
Yeah.
Dus je moet niet je geest stilzetten, nee. Want dan wordt het niks.
Nee.
Dus je kunt twee dingen doen. Of je gaat je ademhaling heel, heel bewust volgen. Nou, dat is ook een hele bekende. Ja, ja. Dan, hè, en dan elke keer vertragen en vertragen. Totdat je 3-4 ademhalingen per minuut hebt. En als je dat helemaal volgt, dan ben je helemaal weg. De tweede die ik doe, dat noem ik de 2-minuten meditatie, de key-meditatie. Dat is dat je je key-punt masseert.
Mm-hmm.
Dan zit je gelijk in je lijf. En als je in je lijf zit, zit je niet in je hoofd.
Nee,
en
okay.
Dat is wat je met mediteren wil.
En dan ben je dus ook wel iets aan doen. Wat wel
ja,
gewoon...
dan ben ik gewoon ja, dit ja. En dan doe ik dit. En dan, boom, zak je meteen erin. En dan ben je na 1-2 minuten, ben je, is net of je 20 minuten mediteert.
En met je vinger dus weer ja, onder je navel.
De vinger onder je navel. Ja. En je moet echt een contactvlak vinger... met je keypunt.
Ja, vingert jezelf gewoon.
Ja, dan komt het ongeveer op die.
Ja.
Ja. En de derde die ik heb, dat is een klankmeditatie. Die ik ook altijd gaaf vind. En dat doe ik echt met de monniken mee. Dat mm-hmm. is een beetje ook uit die tijd.
En dan word je overrompeld
eigenlijk ontvang je dan die eenheid, weet je. Dan ga, op een gegeven moment ga je met die klank mee. En dan gaat die klank door je lijf. En dan, nou, dan zit je erin.
Ja.
Ja.
En dat schrijven, dat is, nou ja, dat is ook mensen die wel eens een boek van jou hebben gelezen. Jij krijgt die film, zeg maar, door.
Ik zie een soort film altijd.
Ja.
Ja, en ik ben er ook werkelijk, hè. Want ik weet nog, ik schreef het boek Op zoek naar de hemel, schreef ik, bij de bank op de 24e,
ja,
de ochtends. En dan weet ik nog, het boek heel kort, hè, gaat over een meisje van 6 die haar vader verliest.
Ja.
En die vader zegt tegen het meisje, lieve meid, ik wacht op je in de hemel. Dus dan zie je me weer. Dus dat meisje vanaf de 6e wil naar de hemel. Dus die komt op de 20e, iemand van de yoga tegen, die zegt, nou, ik ben in een ashram geweest in India, de hemel gevonden. Die denkt, daar moet ik heen. Dus die gaat naar India, nou, die vindt heel veel, allemaal ellende ook. Maar uiteindelijk niet de hemel. Dan gaat ze weer terug. Ze denken, ja, als ik het oosten niet kan vinden, misschien in het westen. Dus die gaat Santiago Compostela lopen. Die denkt, nou, dan komt het. Nou, die vindt het natuurlijk ook niet.
Nee.
Wel de nieuwe vriendje. En dan vindt ze op een Koninginnedag, heet het destijds nog. Vindt ze een klein zwart dagboekje van een vrouw uit Auschwitz. En er staat in potlood eigenlijk de laatste 3 maanden van die vrouw. Ze heet Sarah Polak. Die houdt gewoon dat dagboek bij, ja, wat er in Auschwitz is gebeurd. Ik heb dat dagboek opgestuurd naar het Nederlands Documentatiecentrum voor de Holocaust. Ik kreeg een goud keppeltje terug met een briefje waarin stond... Het is het mooiste verslag van door een niet-Jood geschreven van een Holocaust.
En dat is volledig door jou heen gegaan.
Het punt is, ik zat daar, want dat punt wil maken. Mm. Op het moment dat ik mijn laptop openklap, zat ik in Auschwitz.
Ja.
Ik rook Auschwitz, ik zag Auschwitz. Het is net of je in de tijd terugstapt. Maar ik zag het gewoon. Ik rook het. Het was bizar. En dan ging ik na 3 uur ging ik naar beneden. En dan kwam ik een beetje bij. En dan ging ik werken.
Is er nooit iemand die jou benaderd heeft om er juist echt een film van te maken? Van een van jouw vele...
Ik ben ooit een keer benaderd door iemand die had de 4 dimensie gelezen.
Ja.
Dat was een Nederlander.
Ja.
Hij zegt, dit boek moet verfilmd worden. Ik ga jou helpen. Dus toen ben ik ook met iemand die in Hollywood, maar dus uiteindelijk kwam corona, dus daar vind ik niks van.
Okay. Nou ja.
Maar ik denk dat het hele filmische boeken zijn. Maar
ja, dat denk ik ook, ja.
Dat denk ik ook, maar ik heb nog nooit iemand langs gehad.
Oh ja, dat is
maar
juist.
Ik zou wel heel graag willen.
Ja, toch? Ik moest even nadenken, de 4e dimensie, dat is ook alweer een fantastisch verhaal.
Ja.
En ook wel een beetje op jouw lijf geschreven van een beursmakelaar die alles moet verkopen.
Ja.
En,
die een kleine misstap in zijn maakt. Ja.
Ja. Is dat, hoe zit het, want jij bent dus vader?
Ja, van Mick en Merel.
En ik ben daar nu overmatig in geïnteresseerd, omdat ik dat ook ga worden als... dat is... Hoe heeft dat jou veranderd?
Het vaderschap?
Ja.
Wel nog gevoeliger, nog zachter gemaakt. Eigenlijk heeft het Ja, ik vind eigenlijk heeft het nog meer mening gegeven aan je leven. Nog meer waarde aan je leven.
Maar toen ze geboren waren, was jij nog gewoon de snelle jongen, toch? Of niet?
Nee, toen was ik aan het schrijven.
Ja,
was ik aan het schrijven.
Oh, vet.
Ja, zeker.
Maar heb je dan juist ook niet... Ja, dit is allemaal gewoon hele persoonlijke vragen. Maar omdat je juist zo goed weet hoe het zou moeten... dat je daar zo bewust van bent en dan toch fouten maakt...
Dat ik fouten maak. Ja, ik maak net zoveel fouten als iedereen natuurlijk. Dus dat maakt allemaal niet uit.
Ja, oké, maar ik bedoel te zeggen, omdat jij juist heel erg bezig bent met een materie waarbij je mensen leert hoe ze het beste hun leven kunnen leiden. Laat ik het zo maar even zeggen.
Natuurlijk pak ik ook dingen uit mijn eigen boek op. Ja. Maar ik ben ook gewoon, ik maak net zoveel fouten als Jan en Alleman hoor. Ik heb ook jeugdtrauma's, ik heb ook
allemaal. Nee, precies.
Dus dat maakt niet veel uit. Ik kijk wel, als er drie keer iets op mijn pad komt, dan denk ik, hé, dat is geen toeval.
Nee.
Als ik echt gestrest ben, bam, ga ik meteen in key.
Ja.
Weet je, dus ik pas het wel toe.
Ja.
Maar ik ben geen supermens, zeker niet.
En waar is het misgegaan tussen jou en de moeder van je kinderen?
Dat is wel een hele persoonlijke vraag. Maar na een jaar of 23, op een gegeven moment houden dingen ook op. Dat laat ik het zo zeggen.
Hmm.
Dus ja. Het is droevig, maar tijd doet ook iets met mensen, met ontwikkeling en dat soort zaken. Maar we gaan supergoed met elkaar om. Ja, we doen nog samen de workshops. We hebben natuurlijk samen de kinderen.
Ja,
we hebben samen de zaak. Dus,
oh, echt?
Dus ja, we gaan wel goed met elkaar om.
Nou kom je net weer van een pelgrimstocht?
Ja.
Want dat doe jij...
Italië. Ik doe eigenlijk elk jaar, eind augustus ga ik rugzakje op.
Ja.
Zonnetje erop.
Ja.
En dan lopen.
En hoe was deze?
En dan denk ik weer... Ja, meestal denk ik aan mijn volgende boek. Dus er komt weer een boek aan in mei. Heb ik net weer allemaal zitten. Ja, dat komt dan binnen allemaal.
Ja.
Dus dat is wel echt mooi.
En hoe was het?
Het was zwaar.
Ja?
Ja, ik liep dit keer over de Apennijnen. Met 12 kilo op mijn nek. Was wel echt tof zwaar. Dus dat je denkt, god, ik zit op die berg, nou, ben boven. En dan moet je weer naar beneden. Nou, dat is nog zwaarder, kan ik je vertellen.
Ja.
Dan krijg je continu die klappen. En dan ben je beneden en dan moet je weer omhoog. Dus, en dat de hele dag lang, dat was toch wel pittig.
En wat mag ik alvast een soort sneak preview? Wat kwam, waar gaat het over?
Het thema zal manifesteren zijn. En het speelt zich af in Oost-Duitsland tijdens de val van de muur.
Hmm.
En het gaat over het gevecht tussen haat en liefde.
Mooi.
Dus het wordt wel echt een mooi boek.
Ja.
Ik had er zelf tranen van in mijn ogen.
Ja? Dat is mooi. Nee, want jij deelt ook wel gewoon op social media. Dus ik weet nog dat we jou benaderen. Toen dacht ik, dat kan het eigenlijk wel. Want toen was net je vader overleden, kan ik me herinneren.
Klopt, ja.
Dus ik kon me voorstellen, maar dit zijn allemaal aannames vanuit mezelf, dat je dan juist tijdens een tocht dat allemaal heel erg...
Ja, tuurlijk is mijn vader meegegaan, is langsgekomen. Maar de kern wat ik doe, dat is toch dat ik met zo'n boek bezig ben.
Ja.
Ik heb op een hele mooie manier afscheid kunnen nemen. Dat heeft me toch wel qua verwerking veel gegeven. Weet je, ik was de laatste nacht was ik bij hem.
Ja.
Als enige,
ja.
Weet je al. En dat heb ik nog wat ik wilde zeggen.
Ja, mooi is dat.
En hij had zijn ogen niet open, maar hij hoorde het wel. Dat weet ik zeker. En 's ochtends probeerde hij nog even zijn ogen open te doen en wilde hij wat zeggen. Ik weet zeker dat hij zei van, ik hou van jullie.
Ja.
En smiddags is hij weggegaan.
Ah, mooi. Ja. Dat is echt...
Maar dat je echt zo'n intiem laatste nacht met je vader hebt, dat is toch echt...
Ja.
Dat is heel echt... Doof van 2023 voor mij. En dat maakt ook dat het dan later veel makkelijker op zijn plaats valt.
Ja, heb ik precies zo ervaren.
Ja.
Dat zeg je heel mooi inderdaad. Ja. Eén ding zie ik hier nog bij mijn aantekening staan. Wil ik nog even zeggen over het mediteren. Want dat vond ik heel mooi. Je hebt dat ergens opgeschreven. Namelijk dat het niet alleen gaat om je hoofd leeg te maken. Maar ook om je hart te vullen.
Zeker.
En dan zijn we weer een beetje in die balans. Hè? Dat is je hebt het al gezegd. We zitten in ons hoofd en dat moet gewoon meer naar het hart.
Wat ik altijd zeg. Weet je, het hele leven draait om balans.
Ja.
En er moet gewoon balans zitten tussen je hoofd, je hart en je buik.
Ja, het mag er allemaal zijn.
Allemaal moet het er zijn. En heel veel mensen is dit fantastisch gevuld.
Het hoofd, ja.
Maar het hart en de buik is vergeten. Ik vind het ook altijd wel mooi, hè? Want als je schrijft, kijk je ook wel naar taal. Maar als je, dat moet je maar eens opzoeken. Hoeveel woorden er beginnen met hoofd of eindigt op hoofd?
Is dat
hoofdmeester, hoofddoel, ja, hoofdzaken. Ja, ja. Alles is hoofd. Alles. Dat moet je maar eens opzoeken. Dit is echt pagina's lang. En dan moet je hetzelfde doen voor hart. Nou, kan je vertellen, dat is heel veel minder.
Oh, ja.
Dus in onze taal, in onze cultuur is hoofd dus heel belangrijk. Ja. Alles is hoofd.
Ja, maar je zou kunnen zeggen, woorden is al gewoon, dat is al hoofd. Hè, gevoel.
Ja, natuurlijk. Maar het woord hoofd is heel belangrijk.
Ja, ja, ja.
Je wilt liefst een schoolhoofd zijn. Ja, tuurlijk. Weet je wel. Maar hoofd is gewoon heel belangrijk in onze taal. En daardoor zie je dat, als je dat te ver door... En dat is denk ik nu aan de hand.
Mm-hmm.
Is dat er bij veel mensen geen balans is tussen de hoofd, de hart en de buik.
Nee.
En de buik zit natuurlijk je key.
Ja.
De buik is je centrum van je energie.
Ja.
Dat mag je nooit vergeten. Er worden ook kinderen uitgeboren. Dit is je eindcentrum. Je hart zit je passie, wat je te doen hebt. Hè, verbinding ook in de wereld. En we gaan naar een wereld toe waar verbinding vele malen essentiëler gaat worden dan we uitkomen. Weet je al, als we doorgaan zoals we nu doorgaan. Hè, we zitten een beetje het einde van het vissertijdperk, zelfverwezenlijking. Ja, dan gaat alles stuk. Maar we gaan, en dat zie je al helemaal gebeuren, we gaan naar verbinding toe. We gaan naar coöperaties, we gaan naar woongemeenschappen, we gaan elkaar helpen, we gaan op een... Hè.
Ja.
Ik denk als je over 50 jaar, dat je niet begrijpt hoe we zo kunnen leven.
Dus we zitten in een goede tijd.
We zitten echt een goede
tenminste,
tijd.
Tenminste, liever
100%. Ja, en het enige is, wat veel mensen niet begrijpen, is dat als je iets wil veranderen, moet je eerst transformeren, moet je pijn lijden.
Ja.
Anders gebeurt het niet. Weet je, als iedereen wil duurzaam zijn, maar als de gasprijs 300 euro per kuub is, dan is iedereen in één keer duurzaam.
Mm-hmm.
Dan doet het pijn.
Ja.
En je ziet nu dat die maatschappij pijn doet en dat mensen denken op een gegeven moment, zo willen we niet meer leven met elkaar.
Nee.
En dan komt de verandering van onderuit. En niet van meneer Rutte of weet ik veel wat. Komt die van onderuit en dan is die... Dan gaan we naar een nieuwe wereld toe.
En gaan wij dat nog meemaken, die nieuwe
dimensie?
Ja,
gaat dat zeker meemaken.
Ja?
100%.
Oké, dan.
Tenminste, het is te hopen.
Ja, oké. En dat is ook... Dan gaan we ook een beetje uit onze telefoon, zeg maar. Wat een soort nepverbinding is. Maar dat is wel... ik geloof heel erg dat dat kastje ons ook zoveel doet. Omdat we juist op zoek zijn naar die verbinding. En we denken dat te vinden.
Nee, dus over de telefoon twee dingen. Eén, het is nooit verbinding. Het is gewoon...
Niet
denk dat het is, maar het is.
Nee.
En het tweede is, heel veel mensen zitten de hele dag zo.
Gebocheld.
Ja, dit is de meest depressieve houding van de... Dus als je de hele dag in je depressieve houding zit... dan moet je niet s'avonds er raar op kijken dat je in één keer depressief voelt.
Omdat het letterlijk ook zo is, houding die je neemt.
Dit, want je zakt in elkaar en je kijkt naar beneden.
Ja.
Nou, elke psycholoog kan je uitleggen dat dat een depressieve houding is.
Ja.
Dus als je op het schoppen en iedereen de hele dag zo zit...
Dan
werkt door het in je systeem. En het is niet echt de verbinding. Weet je, op schoolplein zitten ze naast elkaar, ze zitten appen. Hoe is het met jou? Ja, maar zo is het toch?
Nee, dit is crazy.
Ja.
Maar ik vind het, laat ik het zo zeggen, ik vind het gewoon bijna aandoenlijk dat het juist wel heel erg gaat over verbinding en mensen en likes. Ja. En het is nep en surrogaat en het is het niet. 100%. Dat ben ik met je eens.
Ja.
Oké, laten we dan even meer naar de kundalini gaan. Want nogmaals, dat heeft nauw contact met de ki. Wat is kundalini?
Kundalini is eigenlijk je energiebron die je binnen je hebt.
Ja.
Die zit ook het zit een beetje bij je heiligbeen. En dat is zeg maar de energiebron. Als je die losmaakt, dan gaat die energie van binnen uitstromen.
Ja.
Dat is kundalini. Als je dat met je handoplegging toepast... Ja, dan heb je heel veel kracht in je handen. En dat is wat die Jan de Bruin. Het is ook wel bijzonder hoe ik aan die man kwam. Hè? Want, ik schrijf veel in Rolduc. Rolduc is een abdij in Kerkrade.
Mm-hmm.
En die hebben zo kloostergangen.
Ik denk 400, ik ben er eens geweest.
400 meter.
Ja, fantastisch.
En wat ik dan altijd doe, ik loop zo'n kloostergang. En ondertussen, rondje of twee, dan typ ik weer eens wat in. En dan loop ik weer zo'n kloostergang. Dus ik ben de hele dag de kloostergang.
Met pingpong verbleven we vaak daar.
Nou. Dat klopt.
God,
nou,
dat
is daar.
Ja.
Ik was in Rolduc. Een lezer van mij, die ook een keer kraai. Hij zegt, Hans Peter, kunnen wij niet een kop koffie drinken? Want ik moet je echt iets geven. Ik dacht, weet je, kan ook niet de hele dag schrijven. Zeg, kom er om 1:30 voor de koffie. Dus hij kwam om 1:30 koffer, had hij zo'n schoolmeestertas bij zich. Zo'n leren, weet je, die je vroeger had naar school.
Classic, ja.
Er zat zo'n stapel, echt zo'n dikke stapel, met verklaringen van mensen uit 1900 en 19... Van allemaal mensen die waren genezen van artrose, epilepsie, reuma, weet ik veel. En ook mensen uit het leger en zo.
Ja.
Dat bleek dus van zijn opa te zijn. En zijn opa is de hoofdpersoon in mijn boek Genezende Handen, Kundalini.
Ja.
En die man die had van een doekoen, dat had ik al gezegd. Een doekoen is een soort sjamaan. Had hij geleerd hoe hij met Kundalini in zijn handen mensen kon genezen. Dus hij legde zijn handen neer. En die mensen die dachten, nou, goh, dat is in één keer over. Dat verhaal, dat gaf hij me. En toen dacht ik, hey, daar moet ik een verhaal over maken. En toen ben ik dat boek gaan schrijven.
Ja, het is fantastisch. En ook, ik moet zeggen, wat ik een leuk cadeautje vond, wat ik dan nu al verklap, maar is dat op het einde jij ook wat van die brieven en zo gepubliceerd hebt. Dus dan wordt het ineens, zie je ook foto's van die gast, en dan wordt het ineens, je hebt daar net een heel verhaal over gelezen.
Ja.
En is het nou zo dat hij een bepaalde kracht had, of hebben we die allemaal?
Die hebben we allemaal.
Ja.
Dat is nou het interessante. Weet je, tegenwoordig doe ik Kundalini workshops. Mm-hmm. Dus dan kan ik het ook zien.
Ja.
Mijn eerste workshop kwam iemand met een hernia naar binnen. Het heb ik nog op filmpje staan. Dus ik kwam helemaal kreupel binnen en die ging dansen. Ging ze de kerk uit.
Ja.
Dus, en die zei van, ja, ik weet niet wat er gebeurt. Maar dat is gewoon iemand die gewoon die kracht heeft.
Maar hier worden natuurlijk mensen altijd kriegel van als je dit zegt.
Zeker,
hè?
Dat weet ik ook.
Ja.
Ja.
Maar ik weet ook niet wat ik dit nu zeg, maar... Hoe kan het dan? Want ik voel je helemaal, ik lees dit verhaal en ik denk dat we allemaal, nou ja, weet je niet,
zeker,
maar wel kennen van, oh, sommige, als die hand op je leggen, dan wordt het ook helemaal warm en dan voel je dat. Ja, maar waarom zit het nog in een soort schimmige hoek?
Nou, kijk, als een kindje valt, het eerste wat de moeder doet op de knietje, die ligt de hand op de knie.
Ja.
Dat is gewoon wat elke moeder doet. Dus geen moeder die dat niet doet. Kusje erop, handje erop, klaar. Twee, wat ik zeg, van mij heb je helemaal niks te geloven. Ga het gewoon doen, baat het niet, schaadt het niet. Weet je, het kost geen geld, het kost helemaal niks. Het is gewoon je kundalini-kracht en ja, soms helpt het. En bij heel veel mensen helpt het wel.
Mm-hmm.
En drie is, als je absoluut denkt dat het niet werkt, werkt het ook niet.
Nee.
Weet je, je geest en je onderbewustzijn zijn de meest machtige wapens die de mens heeft.
Ja.
Dus als jij onderbewustzijn zegt, ja, dat is een grote waanzin. Prima, nou, doe er zeker niks mee, want dan werkt het niet.
Maar hoe ga je er zelf mee om met, nou ja, als ik naar mezelf kijk, dan kan ik een beetje, af en toe in ieder geval, een soort frustratie hebben met de gezondheidszorgwereld waarin we zitten. Je probeert mensen te overtuigen. En die komen dan heel erg met de wetenschap. En ik merk soms ook wel in jouw boeken, dan zeker, haal je wel een beetje de wetenschap erbij.
Ja.
In hoeverre heb je heel erg de behoefte om... Wow, mensen bijna door elkaar te schudden van, jongens.
Nee, ik ben niet zo'n Wim Hof type.
Nee?
Nee.
Okay.
Kijk, als mensen er niet...
Oh, je hebt wel een missie, toch?
Ja,
je
wilt zeker. Maar als mensen er klaar voor zijn, prima.
Ja.
Als ze er niet klaar voor zijn, prettige wedstrijd. Weet je, en ik zeg ook niet dat wetenschap niet slecht is.
Nee.
Ik zeg alleen, waarom zou je niet en doen? Dat is het enige wat ik zeg.
Ja.
Ik zeg... Bij mij zou je nooit horen, nee, je moet niet naar de dokter gaan, je moet kundalini hand opleggen doen. Zeg ik helemaal niet.
Nee.
Zeg, ga lekker naar die dokter, maar doe het er even bij. Ja, maakt het, baat het niet, schaadt het niet.
Nee, dat is misschien ook wel...
En sommige mensen helpt het gewoon.
Ja.
Ja, dan moet je het gewoon doen.
Ja.
En dat zag ik wel bij de Jan de Bruin, die hele dikke stapel, waar er gewoon officieren, Amerikaanse leger, nou, nuchtere kan je ze niet hebben.
Nee, exact.
Maar die,
het ging allemaal naar hem toe.
Maar die gingen erheen, zaten daar op het tuinhekje te wachten.
Ja, het is een fantastisch verhaal. En ik kan me herinneren, maar ja, eigenlijk neigt dat meer naar Kie, maar nogmaals, het is een soort dunne lijn, dat ik ooit wel eens een keer zo'n soort dans heb gedaan, waarbij je gewoon heel erg zo'n soort in je onderbuik gaat hangen. En dat doe je dan heel lang. En dan op een gegeven moment, jongen, dan zit je in een soort flow. En dan...
Ja.
En dat noemden ze Kundalini dansen, of ik weet niet meer hoe ze het noemden.
Ja.
Maar goed, dat is een beetje...
Ja, nou, dat is...
Geef de naam.
Ja.
Over de wetenschap gesproken, hè, alles is energie. Dat is op zich wel een soort wetenschappelijke, dat er zal iedereen het over eens zijn. Dat jij op een gegeven moment, ik weet eigenlijk niet meer in welk boek het gaat over die 7 universele wetten.
ik denk over...
Wel in de, Kundalini?
Ja.
Precies. Alles is energie. Ja. Energie moet altijd blijven stromen.
Ja.
Nou, dat is inderdaad heel erg Kundalini. We worden wat we denken.
Ja.
De wet van karma. Alles streeft naar balans.
Ja.
En de wet van het ontwaken.
Ja.
Dat laatste. Wat is dat?
Ja, kijk, mensen denken altijd dat het... verlichting dat je dan 30 jaar lang in een klooster moet mediteren, in een grot zo moet zitten, moet vasten en zo.
Ja,
Maar in principe is het gewoon, weet je, als je een donkere zaal hebt, je drukt op het lichtknopje, is licht. En maar zo is het met verlichting ook.
Ja.
Kijk, op het moment dat jij echt in je key voel je verbonden met alles en dat is niks anders dan verlichting. Op het moment dat je echt
dat
ervaart,
is
dat is verlichting. Verlichting is dat je ervaart dat je niet meer ik ben ik en jij ben jij, maar dat je onderdeel bent van een veel
alles
groter geheel.
Ja.
En dat noemen we het veld of het universum of wat naam je of God.
Ja.
Aan mij het schelen hoe je het noemt. En op het moment dat je dat ervaart, ben je verlicht. Dat is waar het om gaat. Want dan ben je één met alles.
Dat is het al.
Ja, dan ben je rustig. Dan denk je, jongens, het komt allemaal goed.
Ja.
En mensen maken het heel moeilijk, maar dit is wat het is. En dat is maar één knopje. Dat is gewoon het knopje dat je jezelf uitzet en je aansluit op het grote geheel. Dat is...
En hoe doe jij dat dan zelf? Dat is een beetje hetzelfde als waar we het eerder over hadden
dat
met
key. Dat is dat key.
Ja, exact.
Key is gewoon... Kijk, key doorstroomt alles. Zit overal heen, zit het hele universum vol.
Maar zijn dat, zijn dus momenten op een dag. Dat is niet...
Nee, dat, als je dat goed doet, als je kom ik in de cursus, dan leer ik je het. Als je dat goed doet, er zijn 20, 25 methoden om dat makkelijk te doen. Boom, voel je in de kracht.
Mm-hmm.
Voel je verbonden met anderen.
Ja.
Voel je verbonden met het heelal. Voel je verbonden met de natuur.
Ja.
En natuurlijk is het zo, als je naar de Himalaya gaat en je loopt lekker door die bergen met alle natuur en zo, dat het veel makkelijker gaat dan dat je in een stressvol Amsterdam rondloopt.
Ja.
Maar ieder mens heeft gewoon die mogelijkheid. Het is zo dichtbij.
Ja. Nou, wat ik mooi vond, ik meen dat het in de vierde dimensie was. Iets wat ik zelf ook heb ervaren als het gaat over de kracht van de natuur, gaat het ook over de connectie met paarden.
Hmm.
Heb je daar zelf ook ervaring mee gehad?
Ik heb nog geen paardenhealing gedaan.
Fantastisch.
Overschreef ik dit 2004. Nou, toen was er nog helemaal geen paardenhealing.
Nee.
Toen keek allemaal gewoon boem door. Maar ja, op zich maakt niet uit. Je kan het ook met je hond in je kat doen. Weet je, dat maakt helemaal niet uit.
Nee.
Het is, kijk, die dieren die zitten niet in hun denken. Die dieren zijn gewoon aangesloten op het grote geheel.
Ja.
Die dieren zijn verlicht, als je het zo wil noemen.
Ja.
Dus op het moment dat jij daar connectie mee maakt, ja, dan maak je verbinding met het grote geheel. Uiteindelijk zoeken we naar verbinding met het grote geheel. Met waar we eigenlijk de oerbron waar we allemaal uit voortkomen. Al mijn boeken, allemaal ingegeven vanuit een soort bron, vanuit een energie. Ik heb niks zelf geschreven.
Nee.
Sterker nog, als je sommige op key en vierde dimensie, dat is meest autobiografisch. Maar sommige boeken, als je stukken voorleest, denk ik, nou, dat heb ik helemaal niet geschreven. Maar dat is gewoon de verbinding met die oerbron die elk mens heeft. En als je dat weet te realiseren, ben je verlicht, voel je beter. En is het waar het om draait.
Maar onze toekomstige baby is dus al gewoon verlicht.
100%. Die komt vanuit de oerbron.
Ja, ik voel je.
En die komt hier op aarde. Die denkt eventjes misschien van waarom ik?
Ja.
Weet je wel, het was zo leuk boven.
Ja.
Maar en op dat moment ga je weer op zoek naar waar je ooit vandaan kwam. Vijfde dimensie vind ik ook wel echt, dat gaat één verder. Maar de vijfde dimensie is, hoe zit die spirituele wereld in elkaar? Want wij denken allemaal dat we een driedimensionale wereld hebben. Prima. maar er zit er nog een hele wereld achter. Met spirits en zo, weet je al? En sommige mensen kunnen die zien, anderen weer niet. Kunnen voelen, dat soort dingen. Maar wat we vergeten is om die wereld in onze wereld te integreren. Weet je, als jij hulp vraagt, dan krijg je het. Als je je mond houdt, kan je niks. Het bidden is niks anders dan hulp vragen aan die spirituele wereld. En er zijn heel veel wonderen, weet je, maar dat komt gewoon omdat er gewoon nog een wereld achter zit. En als je verbonden bent met je oerbron, dan voel je die wereld. Dan ben je niet meer zo los.
Nee.
Je denkt, en ik moet alles in mijn eentje vechten en doen en doen. Dan ben je, joh, ik ben één geheel. Dat merk ik ook altijd in de keyworkshops. Er komen altijd 25 individuen naar binnen. Gaat één groep naar buiten. Elke keer weer. Ja. Iedereen verbonden op key.
Ja. Ik heb jou gevraagd, zoals ik iedereen vraag, welke drie boeken van belang zijn geweest, van invloed zijn geweest op jouw reis als mens. Ik begrijp net dat je dyslectisch bent, dus niet de beste lezer.
Nee, zeker niet.
Maar heb je wel boeken gelezen?
Ja, zeker. Okay. Zeker.
Dus wel in willekeurige volgorde.
Ja, een van de boeken is natuurlijk Celestijn's Belofte van James Redfield.
Ja.
Dat was wel dat ik dacht, weet je, dat spreekt mij aan.
Ja.
Van
er is meer eigenlijk.
Ja, niet alleen er is meer, maar ook dat je het in een verhaalvorm voelt. Hè, wij zijn verhalende wezens.
Ja.
Vroeger leefden wij voor de tv, maar dat zijn natuurlijk ook allemaal verhalen. Maar wij leven van verhalen. Dus hij heeft mij wel laten zien van op het moment dat je boodschap in een verhaalvorm neerlegt, blijft het hangen.
Ja.
Dan kunnen mensen het, dan raakt het mensen.
Ja.
Dan kunnen ze er wat mee. Als ik het allemaal zo had neergezet, waren ten eerste mijn boek een heel stuk dunner geworden. Maar het had niet geraakt. Dan is het alsof je het van je iPhone zit te lezen.
Ja.
Maar op het moment dat je dat boek leest en je gaat echt die hoofdpersoon in, dan vreet hij je op. Dan pakt hij je aan en dan neem je het veel sneller en beter tot je toe.
En wanneer las je dit in je leven?
Weet ik niet eens meer. Maar dat was bij de start van mijn boek. Had mijn eerste boek klaar. Of zoiets. Ik denk dat het een beetje rond die tijd. Maar toen begreep ik wel van die verhalen, als je die goed neerzet, dat mensen er echt in gaan, met de hoofdpersoon er echt worden opgegeten, dan ervaar je het in je lijf. En dan weet je gewoon dat het zo is.
Ja. Ik voel dat ook steeds meer, maar ik ben gewoon een beetje dat ik denk, ja, fictie is fictie. En vandaar dat ik zelf juist heel erg alle echt klassieke zelfhulpboeken heb verslonden. Maar ik voel wat je zegt, dat verhalen je toch onderhuis kunnen raken.
Maar dat komt omdat we mensen zijn. En dan blijven boodschappen gewoon veel beter hangen.
Ja.
En dat was ook een beetje wat James Redfield liet zien.
Oké, mooi. Boek 2.
Waar ik dan wel veel aan heb gehad is Napoleon Hill.
Mm-hmm.
Think Grow Rich. Niet om rijk te worden, maar wel om de kracht te ervaren die in je zit van je mind. Wat hij laat zien.
De rijkdom.
Niet de rijkdom. Hij laat ook het zesde zintuig zien. Hij laat zien hoe sterk ons geest is.
De kracht van het universum.
Eigen kracht van het universum. Dat heeft mij geraakt. Niet om rijk te worden.
Maar ik bedoelde ook rijk in de brede zin van het woord. Ja,
maar vooral hoe je met je geest en je mind en hoe je zaken kan neerzetten. En dat sprak mij wel heel erg aan.
Dus ik vind het echt mooi dat je dat zegt, omdat zo heb ik hem ook ervaren. Maar je merkt, en daar is niks mis mee, maar dat heel veel mensen hem toch al gebruiken als wel echt met dat rijk mindset. En voor je het weet ben je aan het dropshippen en heel veel geld verdienen, want dat is wat je gelukkig zou maken. Maar voor mij is het ook een ontzettend spiritueel boek eigenlijk.
Ongelooflijk spiritueel boek.
Ja.
Ja. Ik vind het een van mijn meest spirituele boeken die ik ooit heb gelezen. Omdat het echt over die. En ik vind zelf ook wel Eckhart Tolle, Kracht van Nu.
Ja, dit is leuk. Ik onderbreek even het gesprek. Maar alle boeken die je net gehoord hebt, die zijn terug te vinden natuurlijk op de site koekeroe.nl/boekenkast. Maar ik heb een extraatje. Want daar vind je ook een link naar een aanbieding van Next Story. Waarmee je alle boeken 50 dagen gratis kan lezen en luisteren. En dan hebben we het niet alleen over deze drie boeken. Nee, er staan daar 300.000 luisterboeken en e-books. Dus ga naar koekeroe.nl/boekenkast om 50 dagen lang gratis Next Story te gebruiken. Top toch? Thanks.
Omdat dat eigenlijk ook zo key is, weet je wel. En hoe hij zijn reis heeft meegemaakt. En ik denk ook dat het daarom gaat, weet je. Ik zelf ook wel, maar veel mensen zie ik ook, ik noem het allemaal een beetje slaapdronken door het leven gaan. Mm-hmm. Op het moment dat je niet echt leeft, dat je in zo'n soort waas zit, dan ben je er wel, maar je leeft niet.
Nee.
Ik vind dat Eckhart Tolle wel tools geeft ook van hoe je eruit komt en hoe je echt kan leven. Want we zijn hier op deze wereld om te leven, om te ervaren, door te voelen.
Ja.
En dan kan je ziel groeien en dan kun je verder. Maar als je in zo'n soort bulp zit, ja, dan ben je er wel, maar je leeft niet.
Nee.
En dat is wat ik uit dat boek wil halen.
En hoeverre, ik kan daar zelf nog wel eens een soort error mee hebben, omdat ik hier zit en ik die podcast heb en bla bla bla. Dus, en dan raak ik een beetje in de war van, ja, is dat dan allemaal ego? Hè, in de vierde dimensie, en waarvan je net zegt dat het een behoorlijk autobiografisch in ieder geval, ja. Alles zit natuurlijk een beetje ook van jou
zeker.
In. Daar wordt dan op een gegeven moment in ieder geval de hoofdpersoon wel een beetje de profeet genoemd en zo. En dat, ja. En jij staat daar in een kerk notabene allemaal keyworkshops te geven.
Ja.
Hoe ga je daarmee om in een Eckhart Tolle-achtige sfeer met dat eigenlijk allemaal ego is?
Nou, ik weet niet of het ego is als je keyworkshops geeft.
Dat is wat mensen die komen daar en die denken, oh, Hans-Peter Roel, red mij.
Zo zit ik er niet in, hoor, nee. Kan ik je vertellen.
Nee.
Weet je, ik ben niet heel veel naar paragnost en media. Maar ooit was ik. Ik moest nog ook geld verdienen.
Mm-hmm.
Ben ik een keer naar zo'n krauthammercursus geweest. Daar werd ik heen gestuurd door mijn baas. Dat was zo'n Amerikaanse training. Hoe moet ik verkopen? Zeg maar.
Oh, okay, ja.
Dat was in jaren 80 of zoiets. Was dat heel populair. En die trainer. Het was een tweedaagse. Die zei op de eerste avond tegen mij: Hans-Peter, ik heb iemand ontmoet. Dan moet je heen. Spirituele man, astroloog. Ik denk, als jij dat zegt, ga ik erheen.
Okay.
Anders had ik het niet gedaan.
Nee.
Dus ik ben naar die man gegaan. En die heeft een horoscoop gedaan en zo. En die, dan draai je zo zijn ogen weg. En hij zei, Hans-Peter, één ding. Jij bent hier op de wereld gekomen om best een bagage aan kennis. Hè, niet uit dit leven, maar uit vorige levens. En dat soort, dat zei hij. Hè. Jouw belangrijkste taak in dit leven is om al die kennis, boom, uit te spreiden.
Ja.
En iedereen moet maar pakken wat hij ervan pakt. Dus ik ben niet iemand die denkt, jongen, weet je wel, mensen moeten eraan toe zijn. Mensen moeten het zelf pakken. Ik weet nog wel, toen ik mijn eerste keybook had geschreven, de eerste maand maak ik een beetje fouten. Toen werd ik nog bij de bank, ging ik iedereen keybook aanbieden. Ze begon hard te lachen daar natuurlijk.
Ja. Goed,
en daar ben ik 100% mee opgehouden.
Ja.
Als iemand er niet aan toe is of iemand wil, het interesseert me niet.
Maar ik vind het wel mooi dat je het zegt. En het is eigenlijk een soort rode draad in al jouw verhalen. Dat is wel dat er dan een moment gebeurd is met de hoofdrolspeler. En vanaf dat moment is het zijn missie om dat woord te verspreiden. Om zeg maar die oude kracht door te geven of die techniek. Ja.
Prima, maar dat is...
Nee, dat vind ik mooi.
Ja, maar je legt dat gewoon neer. En of mensen het pakken, dat is niet aan mij.
Nee.
Alleen, ik voel het, ik weet niet of dat, misschien is dat ego, maar ik voel het hier van als mijn taak om die kennis die ik doorkrijg, om dat op een manier neer te leggen dat het mensen raakt en dat ze er wat mee kunnen.
Ja.
Dat is wat ik in
nee, maar het is ook, sorry, misschien voelt het nu een beetje als een aanval.
Nee, hoor, het is zeker geen aanval.
Het was meer een soort vraag, omdat ik daar zelf, en dan, laat ik de vraag algemeen stellen. Hoe zie jij de rol van ego?
Ja, ik denk dat elk mens een ego heeft en elk mens een ego nodig heeft. Alleen je moet zorgen dat er ook daar weer balans is tussen je ziel en je ego.
Ja.
Weet je, mensen die alleen maar vanuit hun ego werken, dan gaat het niet goed. Ook daar moet balans zijn.
Nee.
Kijk, ik denk ook, en daar raak je wel echt een kern, misdaden of echt erge dingen doen, komen altijd uit je hoofd.
Mm-hmm.
Komt nooit uit je hart.
Nee.
Dus daarom zeg ik ook, balans, hoofd, hart, buik. Dan zal de wereld er al een heel stuk beter uitzien. Omdat niemand vanuit zijn gevoel, vanuit zijn hart, een andere kwaad wil aandoen.
Nee.
Dat is allemaal iets raars in je hoofd. Dat je denkt, ik wil een of andere trauma, of weet je, hij is gek. Of, weet je al? Allemaal gedachten.
Ja.
Dus, en dat heeft ook met ego te maken. Weet je, als je echt goed kijkt. Ik heb boeken eindeloos geschreven, gaat over dit thema.
Oké. Okay. Dat is wel een van de boeken die ik niet gelezen heb.
Maar dat gaat over dit thema.
Ja.
Het heeft ook alles met Mozart te maken en dirigent. Maar een van de zaken die ik daar... Kijk, jij bent niet Giel Beelen.
Nee.
Want als ik jou een andere naam geef, ben je nog steeds zit je hier.
Ja.
Hey, je bent ook niet een radiomaker.
Nee.
Want als ik jou een andere job geef... Dus je bent niet de rol, je bent niet je naam, je bent niet de rol, je bent... Je bent degene, dat zeg ik altijd, je bent degene die achter je ogen kijkt. dat ben jij.
Mooi.
Dus die door jouw ogen kijkt, dat ben jij.
Mm.
En de rest is allemaal een rolletje, met je naam en een... of je succesvol bent of niet, weet je. Want maar je bent, en dat noem ik dan je grote zelf of je ziel of wat het is, die achter je ogen, door je ogen heen kijkt.
Ja.
En als je dat ziet, dan is ego weg.
Nee, dat is het ook mooi. Ja. En ik bedoel, dit is letterlijk, waar voor mij in ieder geval dit jaar in het teken van stond, om even wie ben ik zonder dat mannetje van de radio. Maar tegelijkertijd, omarm ik het nu weer met heel veel liefde, omdat ik even een afstand heb kunnen nemen en... Ja, het mogen duidelijk zijn. Ik vind wat die paragnost tegen jou zei. Ja, ik ben blij dat je het uitvoert.
Ja.
Want dat vind ik wel degelijk. Of je nou inderdaad de schrijver Hans-Peter Roel bent of hoe je het, dat maakt niet uit. Maar de missie om mensen te helpen, laten we maar zo algemeen.
In ieder geval dingen neer te leggen dat mensen zichzelf kunnen helpen.
Ja.
Dat zie ik als mijn missie.
Ja.
Dus gewoon wat ik doorkrijg aan wijsheid heb. Ik weet ook niet waar het vandaan komt, maar ik leg het gewoon neer en mensen moeten het zelf maar pakken.
Ja.
En als ze eraan toe zijn, pakken ze het. En als ze niet aan toe zijn, niet. Dat is prima. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Mijn verantwoordelijkheid, hij was heel duidelijk. Hij zegt, jouw taak is alles neerleggen. En er mag niks tussen komen. Dus vandaar dat ik ook naar Santiago, toen ik eindelijk kon.
Ja.
Op het moment dat ik, weet je, dat ik niet meteen onder de brug hoefde te gaan liggen. Op het moment dat ik eindelijk kon, ben ik fulltime boekers gereden.
Ja.
Workshops gaan geven en reizen.
En is dat eigenlijk... Dus daar zit ook vooral de ambitie om dat verder vol te houden. Of is er nog een soort andere stip aan de horizon met iets?
Ik heb denk ik 25 boekideeën nog liggen. Dus ik ga gewoon boeken maken. Ik ga workshops geven. Ik ga gewoon kijken wat komt er op mijn pad. Gewoon alles wat ik aan kennis en mis heb neerleggen.
Ja.
En mensen moeten zelf maar pakken wat ze eruit willen hebben.
Ja.
Dat is zo, zal ik mijn leven wil invullen. En dat is precies wat die paragnost tegen me zei. En wat ik toen voelde. Je hebt gelijk. Dat is wat ik moet doen. Dus ik leg gewoon wat ik aan kennis binnenkrijg.
Ja.
Ja, en de ene keer is dit onderwerp, de andere keer dat onderwerp.
En het zou mooi zijn, maar ik snap dat je dat nu niet doet. Maar ik zou heel erg een film zien zitten.
Ik zou ook. Ik zou op mijn knieën gaan als het op de film gaat.
Ja.
Ja, dat zou ik het meest fantastisch vinden.
Oké. Okay.
Maar
je moet en welke van je oeuvre zou het beste kunnen worden?
Ik denk Key zeker.
Ja.
Vierde dimensie denk ik op nummer 1.
Ja, hè?
Ja, vierde mensen op nummer 1.
Dus dat
als dit verfilmd wordt, een beetje Wolf of Wall Street-achtig, dan helemaal aan elkaar stort.
Ja. Ja.
En dan, dat zou fantastisch zijn. Maar
dat is nu weer in het veld gezet. In hoeverre dat nog niet was. Mooi.
Ja.
En dan, hoe oud ga je worden?
82.
82. Zo,
roep ik mijn hele leven al.
Oh, maar ik weet ook zelf niet waarom ik die vraag stel. Want ik vond het een gekke vraag, maar je hebt een antwoord.
Ja.
Oké, en hoezo...
Dat weet ik gewoon.
Ja.
Ja, soms weet je dingen. Dat is dat heb ik gewoon. Ik weet het 100%.
Ja, maar goed, ik hoop dat je er niet naar gaat leven. Dat als jij 82 bent, dat je ineens hele gekke dingen gaat doen.
Nee, ik ga niet hele gekke dingen doen. Maar dat weet ik gewoon.
82?
Ja, dat roep ik mijn hele leven al.
Wauw. Ja, de grap is dat ik heel lang het omgekeerde riep. 28 namelijk. En dat vond ik gewoon leuk om te zeggen. En ik heb het wel eens vaker gezegd. Dan gingen mensen werden er kwaad om. Dan vond ik het nog leuker om te zeggen. En het ging nergens over. Het was niet eens 27, wat nog een soort leuke rock'n'roll club is. Maar het heeft me veel gebracht. Want ik vind het nog steeds leuk, omdat ik dan in mijn bonustijd zit. Ik merk wel dat ik er gelijk op aanga. Nu ook, nu jij dit zo zegt. Omdat ik wel denk van maar dan maakt het dus allemaal niet uit.
Wat maakt niet uit?
Wat je ook doet, wat je ook eet, wat je ook...
Maar dat is mijn eigen visie. Hè?
Ja.
Dat is, mijn visie is dat je best dingen kunt sturen in je leven. Hè? Mm-hmm. Daar kom ik in mijn volgende boek wel op terug. Maar het moment van geboorte en het moment van overlijden staan vast.
Oké. Okay.
100%.
Dus dat is wel een soort non-dualistische kijk
100%.
Op het... Okay.
100%. 100%. Dus dat staat vast. En wat ertussen gebeurt, daar heb je wat invloed op.
Ja.
En het doel van is dat je zeg maar tussen die periode je bent, dat je een beetje rijker uitgaat dan je er kwam.
Ja.
En de rijker kan je alleen doen door ervaringen.
Ja, daar hebben we het over. Hè?
Ja. Dus, ja. Dus het gaat om ervaringen, het gaat niet om bezit, weet ik wat. Het gaat om ervaringen, het gaat om hoe je ziel loutert, het gaat om, weet je wel.
Niet om welvaart, maar welzijn.
Ja, het gaat om welzijn. Het gaat ook hoe je ontwikkelt, welke documentaires je kijkt, welke boek je leest, wat je meemaakt. Daar gaat het om. Dat je ziel gewoon rijker eraf gaat dan die komt. Dat is uiteindelijk de kern van ieder mens. En dat kan soms heel leuk zijn, kan ook soms heel vervelend zijn. Maar je gaat er wel als. Ja, ja tuurlijk. Ja, alles moet je doorleven. Ja.
En ook blijven voelen in kiezen. Zeker. Ja, okay. En dan ben je 82.
Ja.
En dan, wat gebeurt er dan?
Nou, ik heb het boek De Vijfde Dimensie beschreven, wat er dan gebeurt. In mijn beeld, je gaat door een soort lichtblauw vlies heen. En je ziet je leven geprojecteerd en je zit in een wereld waar je eigenlijk altijd naar terug hebt verlangd. Wat diep ergens in je genen zit dat dan naar binnen. Weet je wel, de kleuren en hoe je voelt en dat soort dingen. Dat denk ik. Dat is wat ik denk. Ik denk dat het leven bestaat uit een eeuwig durend een eeuwig levende ziel en een tijdelijk stoffelijk lichaam.
Ja.
Dat en ook een tijdelijke geest. Want je geest en je lichaam stoppen ermee, maar je ziel gaat door. Het was wel apart op het moment dat mijn vader overleed, zag ik dat ook.
Zag je?
Ik zag iets blauws weggaan. En ze hebben wel eens onderzoek gedaan. Ik geloof dat als iemand overlijdt, dat het dan 21 gram dat die minder is.
Nee, je doet ook heel erg denken aan wat Pim van Lommel zegt. En heb je ooit, vraag ik me nu ineens af, ayahuasca of psychedelica-achtige dingen? Nee.
Nee, daar ben ik niet zo van.
Nee.
Zonder heb ik het ook al. Weet je, ik krijg gewoon alles binnen. Dus.
Maar goed, de Hans-Peter Roel. Die verlaat ons dan, hè? De vleeszak, of hoe je het ook allemaal oneerbiedig wil zeggen. Ja, weet ik wel, gewoon onwilsom. En kom je dan terug? Gaat die energie, als je daar een beetje op doordenkt, wat gebeurt er?
Nou, als ik daarop doordenk, kijk, ik denk dat elke ziel een aantal keer op de wereld terugkomt, tot je alles hebt doorleefd en doorgemaakt en... Mm-hmm. En dat je een soort verlichte staat hebt.
Ja.
En op het moment dat je de verlichte staat hebt, dat is mijn visie, hè? Dat ik in de vijfde dimensie, heb ik uit Tibet dat verhaal. Op het moment dat je ziel verlicht is, heb je nog maar één taak. Je blijft in die spirituele wereld, maar je hebt taak om de mensen te helpen die hier zijn. Je mag ze alleen helpen als ze het vragen. Dus op het moment dat je, als je niet verlicht bent, kom je weer terug. Op het moment dat je verlicht bent,
Volbracht.
En dan help je gewoon mensen die hier... help je aardse mensen met hun ontwikkeling.
En denk je dat je terugkomt?
Ik denk wel dat... Tenminste, wat ik van die man hoorde... en wat ik ook wel een beetje voel... is dat ik een oude ziel ben. Dus ik weet misschien gewoon nog een of twee keer terug. Nee, maar,
En dan hoe zou je willen dat Hans-Peter Roel... schrijver van meer dan 30 boeken en tegen die tijd, als je in dit tempo doorgaat, dan verdubbel je het wel. Hoe wil je dat je herinnerd wordt?
Ja. Weet je, niet zo als een held of een, weet je, gewoon als een mens die gewoon eigenlijk het maximaal heeft gehad uit de plezier en talenten die ik heb gekregen. Want als ik eerlijk ben, weet je wel, als ik het voel en als ik lees terughoor, dan heb ik een soort talent om moeilijke materie of iets complexe materie op een makkelijke manier en op een manier dat mensen raakt neer te zetten. Dus
absoluut.
Ja, dus dat heb ik, dat nut ik ten volle uit. Dat is eigenlijk het enige wat ik doe.
Ja.
En ik vind het ook leuk, weet je, ik vind het leuk om die rondjes te lopen en dan weer te schrijven. Ik vind het kick als je echt iets binnenkrijgt. Ik vind het waanzinnig. Als ik 's ochtends zit en die film begint te spelen in mijn hoofd. Ja, je kan me niet blijer maken. Dat is, dat hoop ik dat ze teruggeven. En wat we mensen ermee doen,
Nee, dat snap ik. Maar eigenlijk is het dus letterlijk, ik zit hier tegen een stapel boeken aan te kijken. Dat is, ja, dat is natuurlijk ook ja, hoe je herinnerd
wordt. Ja, eigenlijk wat ik toen in mijn, en me toch naar Santiago dacht. Ja. Ik wil alleen maar fulltime schrijven. Ik wil gewoon mooie dingen neerzetten. Mooie dingen voor mensen die raken, waar ze iets aan hebben. In ieder geval, ja, dat ik voel, hè, als ik op mijn bed lig, dat ik voel, ik heb mijn taak volbracht. Ja. Of ik heb, wat ik dacht dat mijn taak was, je nooit zo 100%. Nee, maar wat ik dacht dat mijn taak was en wat ze me toen hebben aangegeven via die bijzondere man, heb ik volbracht.
Maar dat is toch fantastisch, want dat ben je aan het doen.
Ja, dat ben ik aan het doen, ja. En dat blijf ik ook doen, dat kan ik je vertellen.
Fijn.
Ja.
Mag ik applaus voor Hans-Peter Roel? Ja, jullie willen opgeven, dat vond ik eigenlijk heel fijn. We kunnen niet wachten op het volgende boek en dan ga ik je zeker weer uitnodigen, want er is nog zoveel te bespreken. Dit was Koekeroe, tot de volgende. Zonnegroet.
Hoi.